Hallo, dit is een opname van een uitzending van Koekeroe Radio uit Leiden, het programma Gillende Keukenmeiden, dinsdag 8 juni 2004. En het betreft een interview met Rob Bogert en hij is een van de organisatoren van de Europese Tour tegen Kernenergie, die rondtrok in Frankrijk langs een kleine 30 kernwapenlocaties en kernenergielocaties tussen 24 april en 23 mei 2004. Omdat de uitzending oorspronkelijk op een cassette opgenomen werd, missen er aan het begin en het eind een paar woorden en tussenin wanneer het bandje omgedraaid moest worden. Veel plezier.
En theater staat natuurlijk, vormde je de Nederlandse bijdrage aan de Tour de Rampenplan. Ja, 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 ook belangrijk.
Ja, zo
ja, aan de Tour de France tegen kernenergie. Het doel was het promoten van de afschaffing, hè? Toch? Van
ja, het doel was gewoon op een heel laagdrempelige manier publiek wat we onderweg tegenkwamen te informeren over de gevaren van kernenergie en de mogelijkheden die er zijn met duurzame energie en met consumindere energiebesparing.
Ja, ja, oké. Okay. Ja, jullie hebben er heel veel aan voorbereid. Toch wel een jaar lang ook mensen hier informatie gegeven. Nou ja, veel werk aan gehad. Was het de moeite waard?
Ja, uiteindelijk wel. Omdat niets in ieder geval niets oplevert. Wat niet betekent dat er geen kritiek is op hoe het hele project uiteindelijk is verlopen. Hoor. Maar het klopt dat we er heel veel werk aan voorbereiding aan hebben gehad. Het idee is eigenlijk ontstaan tussen de klimaatconferentie hier in Den Haag in 1999... en de klimaatconferentie in Bonn in 2000. Omdat toen heel duidelijk werd dat de nucleaire lobby zeg maar probeerde te stellen dat kernenergie een oplossing zou zijn voor het broeikasprobleem.
En
kernenergie is natuurlijk weliswaar geen CO2-leverancier op zichzelf. Maar in het hele gebeuren in de hele keten van kernenergie komt er natuurlijk wel degelijk heel veel CO2 vrij. En het heeft natuurlijk op het klimaat in die zin geen echt oplossend vermogen als je het ene milieuprobleem door het volgende milieuprobleem vervangt. Dus we hadden echt zoiets van, ja, we moeten voorkomen dat kernenergie weer een mogelijkheid wordt.
Ja, ja, ze zullen het altijd blijven zeggen waarschijnlijk. Voorstanders van kernenergie zullen altijd zulke dingen blijven zeggen. Maar ja, het is in elk geval goed dat er dan op zo'n manier iets tegen gedaan wordt.
Ja, we hadden zoiets van nu. Frankrijk is natuurlijk een heel cruciaal land in die kernenergiepolitiek. Op dit moment al is 80% van het elektriciteitsvermogen van Frankrijk afkomstig van atoomstroom. Ze importeren ook heel veel naar onder andere Nederland en Italië. Maar Frankrijk was ook met Finland het eerste land en niet alleen een land wat zelf een EPR, een European Pressurized Reactor, wil bouwen, maar het Franse bedrijf Areva is daar ook de producent van. En dat is een nieuw type kernreactor wat gepromoot en gepresenteerd wordt als zijnde veiliger, duurzamer, goedkoper. En dat kan natuurlijk betekenen dat er, juist omdat Frankrijk zo'n cruciale positie heeft, een hele nieuwe impuls wordt gegeven in heel Europa aan de kernenergie. Dus in die zin vonden we het heel belangrijk om Frankrijk als speerpunt te kiezen. Want als daar de EPR niet gebouwd wordt, dan is er veel minder kans dat er wereldwijd van die nieuwe reactoren worden neergezet. Omdat de EPR in Frankrijk gaat eigenlijk een beetje als reclame of als paradepaardje van die nieuwe reactor functioneren. Hè? En, dat wordt een proefmodel waarvoor ze gaan proberen klanten in Zuidoost-Azië en dergelijke te interesseren.
Is dat die reactor waar jullie, of die reactor die gepland is, die nieuwe?
Daar is nog steeds geen officieel besluit over genomen. Nee. Wel in Finland. Daar is door de politiek besloten dat die gebouwd gaat worden. Daar krijg je dan natuurlijk nog een hele tijd van verzet over de locatie. Ja, mensen zullen dat niet zomaar accepteren. In Frankrijk dreigt die beslissing rond de zomer te komen. En alle geluiden uit de politiek zijn niet positief. Er is nog geen officieel besluit, maar je kunt eigenlijk wel op je vingers natellen dat het ervan gaat komen.
Ja, en want dat is de laatste plaats waar jullie geweest zijn, hè? Die plaats waar dan waarschijnlijk die reactor gebouwd gaat worden.
Ja, dat klopt. Ja. Er zijn twee waarschijnlijke locaties, allebei aan de kust. Pelly is de meest waarschijnlijke en ook de Franse minister van Binnenlandse Zaken heeft zich daar heel positief over uitgelaten om die locatie daarvoor te kiezen. Daar hebben we inderdaad op zaterdagochtend de laatste wat meer actieachtige gebeuren gehad. En uiteindelijk in de provinciehoofdstad Rouen hebben we de afsluitende demonstratie en manifestatie gehouden.
Nou ja, en hebben jullie nog inwoners van Penly gesproken hierover?
Nee, Penly is een dorpje wat, ik denk 300-400 inwoners heeft. Oh. Wij zijn eigenlijk alleen naar de centrale zelf gegaan met een hoop pers. En de mensen van de plaatselijke groep en de mensen van de tourcaravaan hebben daar, ik denk, een uur, anderhalf uur gedemonstreerd. Straattheater gemaakt, een gigantisch spandoek als vlieger gebruikt met de tekst Le nucléaire tue l'avenir, de nucleaire dood de toekomst. En vervolgens was het haast om op tijd naar Rouen te komen om daar de afsluitende grote demonstratie-manifestatie te halen.
Oké. Dus daar is al in dat Penly, daar is dat al een nucleaire reactor en daar willen ze dus uitbreiden met die nieuwe EPR erbij.
Klopt.
Okay.
Dat geldt trouwens ook voor de andere locatie hoor. Ook daar is al een bestaande kernreactor.
Oh ja, ja. Even zien hoor. Ja, de topmomenten dat jullie echt theatermakers het gevoel hadden dat jullie de respons kregen waar jullie op hoopten.
Ja, we hebben natuurlijk een hele lange tocht achter de rug. Meer dan 4000 kilometer. Van Noordoost-Frankrijk naar Noordwest-Frankrijk. Daarin hebben we alle verschillende stappen zeg maar, in de nucleaire keten aangedaan. Dus zowel van de plek waar uranium binnenkomt tot een verrijkingsfabriek, verschillende kerncentrales, plekken voor militaire nucleaire technologie, een duikbootbasis waar een groot deel van de Franse kernwapens ligt, de mogelijke eindopslag voor het kernafval en een aantal plekken voor duurzame energie om juist ook een beetje evenwicht te bieden en te laten zien dat er wel degelijk mogelijkheden zijn om zonder kernenergie een duurzamer energievoorziening te promoten. Ja, wat zijn dan hoogtepunten? Je bent natuurlijk altijd heel blij als er heel veel mensen op een demonstratie of een manifestatie afkomen. In die zin waren twee hoogtepunten. De start bij Fessenheim, de oudste kerncentrale van Frankrijk. Op de grens met Duitsland, waar ik denk toch ook zo'n 1000 fietsers uit Duitsland op af waren gekomen. En ik denk een dikke 1000 Franse anti-kernenergieactivisten. Dat was een flinke demonstratie en bijeenkomst. In Redon, dat ligt in Bretagne, tussen een aantal plekken waar nooit een kerncentrale is gebouwd, hoewel ze er wel gepland waren. Maar door het verzet van de omgeving en de milieugroepen zijn die plannen ingetrokken. Daar kwamen zo'n 2200 mensen bij elkaar alleen al om een soort menselijk massaspandoek te vormen. Die hebben met elkaar de tekst soort donzant. Vertrek verder uit de kernenergie gemaakt. Dat was een heel verheugende opkomst. Juist omdat het een regio is waar ze de kernenergie buiten de deur hebben kunnen houden. De enigste kerncentrale die er stond, die is niet meer in gebruik, maar die moet nog wel ontmanteld worden.
Ja.
Een beetje te vergelijken met de situatie in Dodewaard.
Ja.
Kerncentrale gesloten, het kernafval is eruit, maar ja, wat nu met de afbraak van die centrale? Bretagne is dus behalve de duikbootbasis, waar het grootste deel van de Franse kernkoppen gestationeerd zijn als ze de wereldzee niet onveilig maken, kernenergievrij. En die hebben heel erg zoiets van, ja, maar Het gaat niet alleen om onze regio. Hè. Bretagne is de strijd voor autonomie best groot. Maar het gaat erom dat deze vervuilende industrie ook gewoon verder de kop ingedrukt wordt. Want de generaties na ons die moeten daar de prijs voor betalen. En wat waren dan verder hoogtepunten? Ja, dat zijn al een aantal momenten dat je ja, met de karavaan, hè, die bestond uit ja, een wisselende groep hoor. Er was een vaste groep. En daarnaast waren er mensen die een deel van de tocht meemaakten en weer aangevuld werden door anderen. Of een aantal hele cruciale momenten flink kabaal heb kunnen maken. Ja, er waren redelijk momenten waarop je veel publiek kon bereiken in Dijon bijvoorbeeld. We hebben een hele mooie blokkade gehad van het kernenergiecentrum Cadarache, waar ook waarschijnlijk het nieuwe kernfusieproject gaat komen, waar we uiteindelijk de hoofdpoort een half uur geblokkeerd hebben nadat er een ongelukje met een speelgoed nucleair transport plaatsvond. Een hele leuke blokkade en publieksactie gedaan in het grote centraal station, om het maar zo te noemen, van Bordeaux, omdat er vrijwel maandelijks een kernafvaltransport van de centrale vlak boven Bordeaux door het centrum van Bordeaux gereden wordt. En daarin hebben we denk ik een hoop mensen bereikt die doordat er een grote die-in op dat station was, geconfronteerd werden met het feit dat dwars door hun centrum van hun stad gewoon levensgevaarlijk kernafval getransporteerd werd.
Ja. Is daar in die regio ook een beweging die af en toe blokkeert of?
Ja, of tenminste dat transport is voor zover ik weet twee keer geblokkeerd gedurende korte tijd. En er zijn in heel Frankrijk heel veel plaatselijke groepjes actief. Want ik zeg met nadruk groepjes, want dat is dan iets wat we natuurlijk gedurende de tour wel ontdekt hebben. De anti-kernenergiebeweging in Frankrijk is echt weer aan het terugkomen van Een periode dat ze behoorlijk de kop ingedrukt zijn. Na de hele grote acties, met name rond de Super Phoenix, die bij Lyon, een supersnelle kweekreactor à la Coker, die bij Lyon gebouwd zou gaan worden, is de anti-kernenergiebeweging in Frankrijk behoorlijk onder druk gezet, met veel repressie vervolgd. En heeft eigenlijk jarenlang een vrij marginaal bestaan.
En dat bestond uit hoge boetes en
hoge boetes, ja. Maar ook intimidaties, gevangenisstraf. Er zijn bij die demonstraties twee doden gevallen.
Zo.
Dat was eind jaren 70, begin jaren 80. Pas de laatste, 10 jaar is er een nieuw netwerk ontstaan. Die heeft gebundeld alle plaatselijke verzetsgroepjes tegen kernenergie en milieugroepen, waar ook onder andere een organisatie als de Confédération Paysanne, de vakbond van boeren die op een andere manier met hun land en hun productie willen omgaan. José Bové, de voorzitter, is erg bekend geworden na zijn acties tegen de Gentech-gewassen en tegen de McDonald's. Dat zijn allemaal clubs die hebben zich in de federatie sorteerde nucleair gebundeld. En pas de laatste 10 jaar is er weer sprake van een soort opleving van de anti-kernenergiebeweging. En ja, daar hoopten wij natuurlijk met deze tour ook een bijdrage aan te leveren. Waar we ook uitdrukkelijk als een internationale karavaan plaatselijke groepen en plaatselijke kerncentrales of andere nucleaire of duurzame locaties aan te doen. Om ook mensen het gevoel te geven, dit is een strijd die gaat veel verder dan jullie not in my backyard strijd. Dit is een internationale strijd. Hè? Ik bedoel, straling houdt zich niet aan grenzen. Dus laten wij ons als activisten tegen deze gruwelijke bedreiging voor de toekomst ook niet aan grenzen houden. En laten we kijken waar we elkaar kunnen versterken.
Die boodschap die was natuurlijk. Kijk, je deed het in Frankrijk, maar die boodschap die wilde je toch eigenlijk ook verder dan Frankrijk dragen.
Het was,
toch?
Het was natuurlijk ook uitdrukkelijk de bedoeling dat we een eigen persgebeuren zouden organiseren. En dat is op zich goed gelukt. Zowel in Frankrijk, Zwitserland, Spanje, Italië, Nederland. hij heeft met name in die media, onze eigen pers, natuurlijk heel veel aandacht besteed. Ja. Zijn er prachtige video's gemaakt door de Nederlands-Duitse Trojan TV-groep. Ja. En ja, daarmee heb je natuurlijk een extra uitstraling. Wat niet helemaal gelukt is, en wat wel een beetje het plan was, om ook te kijken wat we nog konden... speerpunt op het feit dat er in juni, als ik mijn hoofd goed zeg, 10 juni, Europese verkiezingen zijn. Om te kijken of politieke partijen in heel Europa konden interesseren om uitdrukkelijk kernenergie, duurzame energie, energiebesparing, consuminderen, ook als onderwerp van die verkiezingen mee te laten nemen. Dat is heel moeizaam gebleken.
Ja. Ook bij de Groenen in Frankrijk? Of?
Ja, de Groenen in Frankrijk zijn natuurlijk een partij die zich heel duidelijk hebben uitgesproken tegen kernenergie. Mm-hmm. Geen woord te na wat dat betreft, de Groenen. Maar wat andere vlakken betreft, zij zitten wel in allerlei coalities met bijvoorbeeld de Partij Socialist, de Socialistische Partij in Frankrijk, die zich nooit heeft uitgesproken, uitdrukkelijk tegen kernenergie. En dat, ze hebben dan nu enige bewegingen gemaakt om niet nu al akkoord te gaan met de EPR. Maar de ervaring leert dat zij waarschijnlijk uiteindelijk wel akkoord zullen gaan met de EPR. Dus we hebben her en der ook groene burgemeesters opgeroepen dat een breekpunt voor eventuele coalities te laten wezen. Want hoe ver ga je als partij politiek met het sluiten van compromissen over dit soort belangrijke onderwerpen? Er zijn natuurlijk heel veel belangrijke onderwerpen, hoor. Dat moet ik zonder meer toegeven. En het is makkelijk voor mij als iemand die zich buiten partijpolitiek wil houden en politiek veel meer ziet als iets wat je gewoon vanuit jezelf direct voert, dan om eens in de zoveel tijd een stem uit te gaan brengen. Ik zal de komende Europese verkiezingen ook alleen blanco gaan stemmen. Want ik vind dat een sfeer hebben van God, 4 jaar je bek houden als je gestemd hebt. Nee, politiek moet voor een belangrijk deel wat mij betreft op straat gebeuren. Hè. Wij moeten de officiële politiek onder druk zetten met onze eigen activiteiten. Dat lijkt me een veel zinniger bijdrage dan die ene tocht naar het stemhokje.
Ja, dat is heel duidelijk. Ik bedoel, het is leuk dat kernenergie in elk geval meegenomen wordt door de Socialistische Partij in Nederland. Maar, want die hebben wel in hun in die stickertjes en zo, hebben ze toch wel dit Europa best gevaarlijk. Hebben ze toch ook wel kerncentrales.
En, ik zag inderdaad mooie stickers.
Dus, die zijn best mooi. Maar,
ik zat er nog niet op.
Ik ook niet hoor, maar is sympathiek.
Nee, maar het is goed dat ze daarmee een ander publiek dan zeg maar het activistenpubliek aanboren en aan het denken zetten. En ook op consequenties wijzen van het feit dat wij hier in het Westen een consumptiepatroon hebben. Wat natuurlijk ook haast automatisch leidt tot dit soort megalomane energievoorzieningen. Ik bedoel, wij consumeren hier zo gruwelijk veel. We gooien daarvan ook weer zo'n groot deel weg. Dat, mensen zullen daar echt zichzelf in moeten tegenkomen. En moeten accepteren dat willen wij een rechtvaardige, duurzame toekomst tegemoet gaan. We een stapje terug zullen moeten doen.
Ja, maar inderdaad. Dat kan je dan niet. Je kunt daarin niet alleen bij individuen beginnen, denk ik. Want...
Je moet zoveel mogelijk mensen zien te bereiken en over dit soort onderwerpen aan het denken zetten. En dan hopen dat daaruit ook weer activiteiten ontplooit worden. En mensen zich daarin organiseren en hun politieke partijen of hun machthebbers onder druk gaan zetten. Want als wij ze geen druk geven, dan zullen zij zich niets aantrekken van dit soort issues. Na ons de zonsvloed. Ze zoeken het maar uit met de erfenis, als wij de komende jaren de winst maar weer kunnen verhogen.
Ja, want dat zal misschien lastig zijn met tegencampagnes. Hè? Ik hoorde dat jullie in Frankrijk ook met een tegencampagne te maken hadden gehad. Dat ze opeens gingen de kerncentrales voorlichting geven.
Ja, dat was op zich heel opmerkelijk. Hoewel we niet hard kunnen maken dat nou met deze Tour de France pour sortir de nucléaire te maken had. En de EDF, de Électricité de France, de Franse kernenergie elektriciteitsproducent. Die heeft natuurlijk altijd PR-campagnes, zoals ook hier in Nederland de elektriciteitsmaatschappijen campagnes voeren die meer of minder verneukeratief zijn. Essent, groene stroom, maar ondertussen in Borselen blijven investeren. Zo heeft de EDF natuurlijk altijd PR- en reclamecampagnes. Maar heel uitdrukkelijk in de periode dat de Tour door Frankrijk waarde, was de EDF met een wat grotere publiekscampagne begonnen om de bevolking te vertellen dat kernenergie niet gevaarlijk is, een oplossing voor het broeikasprobleem is en een veilige energievoorziening voor de toekomst. We hebben natuurlijk het gevoel dat niet zomaar is en ze hebben bedacht van ja goed, dit project gaat misschien wel veel publiciteit genereren, wat ook inderdaad gelukt is. We hebben vrijwel dagelijks kranten gehaald, een aantal keren de nationale tv en ook heel veel regionale tv-zenders, een aantal keer landelijke kranten. We kwamen ook bij elke poort, of het nou een kernwapenbasis of een kernenergieproject, een verrijkingsfabriek of een MOX-centrale, kwamen er PR-functionarissen naar buiten om mooie verhalen te komen vertellen aan het publiek en de toegestroomde activisten.
Dus ja, daar hebben we dan Pinocchio weer op af?
Ja, daar hebben we natuurlijk heel erg geprobeerd om ze daar niet mee weg te laten komen. Naast de inhoudelijke verhalen hebben we daar vooral met straattheater geprobeerd het in de zijk te zetten. Het is natuurlijk voor iemand die zo'n verhaal als PR-functionaris staat te vertellen heel pijnlijk om een persiflage lobbyist à la Pinocchio of een president Chirac met een opkomende bompik naast zich te hebben staan die vertelt van nee, ik ben het volledig met u eens. We hebben een aantal keren ook daarmee mogelijke confrontaties met politie wat kunnen voorkomen. Want ja, bij een blokkade kan de politie natuurlijk gaan ingrijpen, maar als ze door een soort van persiflagefiguur worden opgeroepen om al die terroristen te arresteren, en dan wordt de animo natuurlijk toch wel wat minder. En zeker als daar gewoon veel pers bij aanwezig is. Dat geeft niet altijd de publiciteit die gewenst is. En in die zin is straattheater natuurlijk een hele leuke manier als je met zo'n tour bezig bent op een humorvolle manier of een beeldende manier het issue onder de aandacht te brengen.
Ja,
dat was natuurlijk voor het andere deel het lastige, want we hebben af en toe een beetje op de rand proberen te hangen. Maar dit was natuurlijk uitdrukkelijk niet een actiekaravaan. Dan hadden we waarschijnlijk ook na twee plekken de helft van ons tourgezelschap. Met een maand tour voor de boeg met vrijwel dagelijks twee of drie demonstraties, manifestaties. Niet voorloven om na een paar dagen door een te harde actie de helft van je gezelschap achter te moeten laten in een Franse gendarmerie-cachot. Dus in die zin was dit een hele laagdrempelige manier en veel meer gericht op informatie dan op actie.
Geen arrestaties voorgekomen?
Nee, er zijn inderdaad de hele tour geen arrestaties verricht. Ik geloof dat er een paar boetes zijn uitgedeeld voor wat kleine dingetjes, maar het mag eigenlijk geen naam hebben. En dat is natuurlijk iets waar je je af van moet vragen. Ja, hoe gaat dat bijvoorbeeld na de zomer, als er inderdaad besloten wordt tot de bouw van die EPR? Nou, dan wordt het toch wel zinnig om ook in Europees verband te gaan kijken of je daar als activisten niet veel uitdrukkelijker in dwars gaat leggen. Niet omdat dat in Frankrijk gebeurt en de Fransen dat zelf niet zouden afkunnen, maar vooral ook omdat het een enorm Europese uitstraling zou kunnen hebben. En hier denk ik als Europese anti-kernenergiebeweging heel erg druk moet maken over deze nieuwe generatie centrales, die anders misschien wel als een olievlek over heel Europa gaat worden uitgegoten.
Heb je aanwijzingen dat ze dat er in Frankrijk animo is om bijvoorbeeld ons en Duitsers en andere Europeanen dan te mobiliseren? Zoals je bijvoorbeeld in Ahaus hebt?
Ik heb de aanwijzing in ieder geval dat het al wat langer gebeurt rond Buur. Buur moet uiteindelijk in ieder geval de Franse eindopslag worden van het kernafval. Vanuit Europa is sowieso natuurlijk de verplichting aan kernenergie producerende landen de verplichting opgelegd om voor 2007 een oplossing, een eindoplossing voor het afval uit te werken. En voor een aantal kleine landen zal dat veel moeilijker zijn dan een aantal grote landen. En daarmee is de kans dat de buur niet alleen voor het Franse kernafval, maar voor Europees kernafval een eindopslag gaat worden. Daar wordt natuurlijk al jaren, ik denk een jaar of vijf, internationale actie gevoerd. Maar juist ook rond deze centrale weet ik in ieder geval van een aantal Franse groepen, niet van de officiële organisatie overigens, maar ook van een aantal individuen uit Italië, Zwitserland, Engeland, Nederland, dat die inzet er wel gaat komen.
Oké, dus dan dat kunnen we dan verwachten, toch? Om gemobiliseerd te worden voor bij de bouw van een eventuele die EPR. Mocht het in Penly zijn of die andere plaats, dan kunnen we wel verwachten dat er ook in Nederland gemobiliseerd wordt om daar wat actie te gaan voeren.
Ja, dat lijkt me zeker heel belangrijk.
Ja.
Want die EPR is voor Frankrijk eigenlijk helemaal niet zo belangrijk als energievoorziening. Want Frankrijk heeft natuurlijk al een overcapaciteit. Op zich is het natuurlijk mooi meegenomen dat ze ook deze atoomstroom dan weer kunnen exporteren. Maar het is veel meer voor hun van belang dat de investeringen die in de EPR zijn gedaan terugverdiend kunnen worden door het internationaal verkopen van deze nieuwe technologie. En daarmee heb je vooral het pijnpunt te pakken. Die EPR wordt het paradepaardje veel breder in de wereld een nieuwe generatie kernreactoren neer te zetten. En dat maakt het zo belangrijk om dat paardje niet te laten ontstaan.
Ja, mag er niet komen. Oké. Heeft u nog merkte jullie nog aan mensen, aan burgers of zo, die dan met, ja, jullie nog discussies gehad met mensen of confrontaties waaraan je merkte dat ze zich hadden laten beïnvloeden door die campagne van de atoomindustrie?
Dat niet zozeer. Wel in een aantal streken waar de kernenergielobby of de kernenergiemafia, hoe je het wil noemen, erg sterk is. Omdat een groot deel van de beroepsbevolking of direct of indirect afhankelijk is van de inkomsten uit kernenergie. En dan is het op zich beperkt gebleven hoor, tot wat scheldpartijen. En in die zin niet zoals de Fransen hadden verwacht dat we ook echt geconfronteerd zouden worden met agressie. Twee jaar geleden bijvoorbeeld was er een actie bij La Haak waar echt door de werknemers van de opwerkingsfabriek geweld werd gebruikt richting demonstranten. En op voorhand waren we daardoor de Fransen wel wat voor gewaarschuwd. Met name in de omgeving van La Haak en Cherbourg. We daar rekening mee moesten houden. Maar dat heeft zich dus heel erg beperkt tot wat verbaal geweld.
Deze keer, gelukkig hebben ze dan.
Ze blijven
verbaal. Mooi. Ja.
Maar het is heel tekenend van hoe mensen natuurlijk ook door die kernenergie daar zo ontiegelijk sterk is met een aantal centrales. Een opwerkingsfabriek waar gewoon veel werkgelegenheid in is. En daarmee ook natuurlijk alle toeleveranciers. En zelfs de bakker verkoopt zijn brood aan de werknemers.
Ja.
En dat betekent natuurlijk dat er heel veel mensen toch ook een soort angst hebben voor dat is wel mijn werkgelegenheid. Daar haal ik wel mijn inkomen uit. En in die zin denk ik ook dat het heel belangrijk is dat we met een aantal vakbonden de komende jaren heel duidelijk een plan, de campagne leveren waarin werknemers in de kernenergie overtuigd kunnen worden van de mogelijkheden om in duurzame energie werkgelegenheid te vinden.
Ja, maar dan moet dat er natuurlijk ook wel zijn, voldoende.
Dat zou natuurlijk belangrijk zijn dat Frankrijk die investeringen gaat plegen. Hmm. Ja, daar kwamen we natuurlijk onderweg wel achter op de plekken van duurzame energie die we dan sporadisch tegenkwamen, die we ook uitdrukkelijk opzochten. Dat vaak projecten zijn die jarenlang zijn tegengewerkt door middel van het traineren van bouwvergunningen. Of het niet accepteren dat de capaciteit van een windmolen geleverd wordt aan het EDF elektriciteitsnet. EDF als belangrijkste staats elektriciteitsproducent heeft zich vastgebeten in de kernenergie. En die wil niet investeren en die wil zelfs niet accepteren dat de kleinschalige projecten die er zijn hun elektriciteit aan het net leveren.
En dat is dan, is dat ook, is dat de enige grote stroomleverancier in Frankrijk?
Goed, dat gaat natuurlijk het komende half jaar veranderen met de liberalisering van de energiemarkt. Want ook Frankrijk zal zijn staatsenergiebedrijf moeten gaan privatiseren. Ja. En de vraag is natuurlijk hoe zich dat gaat ontwikkelen. Of daarmee ook de kans komt voor kleinschaliger en duurzamer energieproducenten om zich zeg maar in die markt binnen te worstelen. Maar ja, de markt is natuurlijk altijd gebaseerd op het recht van de sterkste.
Ja.
En dat betekent dat je eigenlijk hele kritische consumenten nodig hebt die heel uitdrukkelijk kiezen om een goede energieproducent te kiezen. Nou, dat is in Frankrijk verdomme moeilijk.
Maar ze zijn dus in Frankrijk nog niet zo ver gegaan dat ze bijvoorbeeld doen zoals Essent. Van, nou dan produceren wij ook wat groene energie, terwijl we toch niet van kernenergie af willen. Dat is daar dus niet.
Nee, dat is daar niet zoals hier zo'n enorme campagne.
Nee.
Er zijn wel wat mogelijkheden voor mensen om te vragen om groene energie. Maar dat in vergelijking met hoe dat in Nederland, Duitsland bijvoorbeeld leeft, is dat onvergelijkbaar.
Ja. Dus het is eigenlijk minder hypocriet. Maar,
In die zin zou
in die zin wel, maar
behalve
toch
dat het hypocriete er bij hun in zit, dat zij kernenergie natuurlijk gewoon als een veilige, schone manier van energieopwekking zien.
Dat is eigenlijk nog
en dat is natuurlijk door het volledig uit beeld te houden van de risico's van de afvalproblematiek en de kosten. Want het wordt gepresenteerd als zijn goedkoop, maar dat betekent dat alle kosten die bijvoorbeeld die opslag voor 10, 100, 200.000 jaren, die wordt absoluut niet meegewogen in dat kostenplaatje. Ja, god, zo kan ik ook rekenen.
Zo, ja.
Dat is creatief boekhouden.
Ja, nou, we moeten maar zorgen dat het duur wordt, hè?
Nee, precies. Ja. Mensen zullen heel duidelijk, want misschien is dat...